читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Говорите.
Ничего
не печатайте.
сильный.
My faith in love is still there.
Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Catherine ten Bruggekate, De Wisselschat, deel 1. Schat, schatbaar, schatbewaarder, schatekster, schatgraven, schatje, schatkamer, schatkist, schatplichtig, schatrijk, schattig. Waar heb ik het eigenlijk over? Over heer Bommel en de Wisselschat, natuurlijk.
Op een middag in de late zomer stond Tom Poes voor zijn huisje en keek bezorgd naar de verzakte muren en de gescheurde balken. Het was duidelijk dat het pandje bouwvallig begon te worden. Maar opknappen kost geld. Tom Poes had nooit veel belangstelling voor geld gehad en dat wreekt zich vroeger of later. Daar stond hij nu. Maar gelukkig leefde hij in een welvaartsstaat waarin niemand zomaar kan verkommeren. En daar naderde dan ook reeds de ambtenaar eerste klasse Dorknoper met een tas vol papieren.
Goedenavond. Ik moet eens met u spreken, meneer Poes. U onttrekt u aan de sociale voorzieningen. U betaalt geen premies voor uw AOW. U vult uw belastingpapieren niet in. U leeft van de hand in de tand en u hokt in een krot. Dat gaat zo niet.
Nee. Maar wat moet ik eraan doen? Het beviel me best, tot nu toe.
Ja, ja. De krekel en de mier. Hm? Dansen en zingen zolang de zon schijnt en klagen als de nood aan de man komt.
Nou,
laat u inschrijven, zoals ieder weldenkend burger. Hm? Laat u op de lijst voor woningzoekende plaatsen en meld u aan voor overbruggingssteun. Wij zijn niet onwelwillend.
Maar ik wil hier blijven wonen. Dit is een prettig huis en het is van mij.
Een prettig huis? Een prettig huis. Ja, ja. Dit pand is hiermede onbewoonbaar verklaard, meneer Poes. Hm? Wend u tot de aangewezen instanties, raad ik u. Goedemiddag.
Heer Olly leunde over het muurtje van zijn tuin en genoot van de avond.
Oh, gekrekel in het gras en nachtegalen in het loven. Of is het een spreeuw? Ach, wat doet het ertoe? Het leven is goed voor een heer van stand voor wie geld geen rol speelt. Eenvoudige lieden missen toch veel, als iemand begrijpt wat ik bedoel.
Goedenavond, heer Olly.
Wat is dat nu, jonge vriend? Een bundeltje over de schouder? Ga je op reis zonder mij te raadplegen?
Ik ga de wijde wereld in om geld te verdienen. Het zit niet zo goed met mijn huis en mijn AOW, heb ik gemerkt. Ambtenaar Doorknoper heeft mijn huis onbewoond.
Als het anders niet is, geld speelt geen rol, zoals je weet. Dus als ik je helpen kan...
Nee, het is erg aardig van u, maar geld lenen geeft verplichtingen... en daarom moet ik er zelf voor zorgen. Ik ben oud en wijs genoeg.
Zo, je weigert dus mijn helpende hand.
Nou,
dan moet je het zelf ook maar weten. Wat ga je doen als ik vragen mag? De boer op of in de fabriek?
Nee, dat is niet voor mij. Ik ga een begraven schat vinden of zo. Ik moet alleen even weten waar ik zoiets zoeken moet.
Al harkende ving ik toevallig op dat de jonge heer belangstelling heeft voor het vinden van een begraven schat.
Ja?
En dat herinnert mij aan een kinderversje dat mijn grootmoeder mij leerde.
Nee. Van die bakenrijmen komt altijd narigheid.
In het bos, daar ligt een schat. In het huis van Abold Wissel. Want Abold Wissel groef een gat toen hij heel veel centen had. Hij heeft ze daar verborgen, de schat van Abold Wissel.
Nu is het genoeg. Ik wens verder niets over Abold Wissels te horen.
Wie hem vindt, is uit te zorgen. Het spijt me. Ik wilde slechts van dienst zijn, als u mij toestaat.
Nou, ik vind het best interessant. Er zit soms heus wel wat in die oude versjes. Dat hebben we toch al vaker gemerkt. Weet jij waar die Wissel heeft gewoond, Joost?
Onzin! Wie gelooft er nu nog in begraven schatten? Het is ongezond.
Permitteer, heer Olivier. De heer Wissel was een groot roofridder in zijn tijd. Hij moet in het donkere bomenbos geleefd hebben. In de ruïne daar, u weet wel.
Ja.
En daar zijn heel wat reizigers ellendig aan hun einde gekomen, als ik zo vrijpostig mag zijn.
Wie weet. Ik ga eens naar die schat in het bos kijken.
Doe het toch niet! Dat akelige bos is gevaarlijk, met roofridders en zo. Het is uit de tijd, bedoel ik. Er zijn tegenwoordig toch gemakkelijker manieren om aan geld te komen. Als je geen hulp van mij wilt hebben, kun je toch in de overbrugging gaan? Daar heb je het nu. Begraven schatten zoeken. Bah, jij met je bakerverse steunt hem in zijn rare ideeën. Zo komt hij nooit aan het geld dat hij nodig heeft. En ik sta machteloos met mijn steun.
Het spijt me als u mij toestaat. Ik meende de jonge heer te helpen. Hij zou er zo'n schik in hebben.
Nou,
waarom helpt u hem niet met die schatgraverij? Met uw steun en uw middelen, als ik mij zo mag uitdrukken? Dat zou net wat wezen.
Dat is het toppunt. De brutaliteit. Waarom help ik hem niet met die schatgraverij? Wat bedoel je eigenlijk?
Na het eten maakte heer Bommel een wandeling en zonder erbij te denken richtte hij zijn schreden naar het donkere bomenbos. De maan scheen nevelig op zijn pad, een zwarte pofgakker schuifelde voor zijn voeten het struweel in en op een boomtak riep een Koreaan.
Een mooie avond om een schat te gaan zoeken. Maar op mijn leeftijd weet men dat er geen begraven schatten meer bestaan. Hoe kan ik Tom Poes dan helpen? Die Joost heeft gemakkelijk praten. Die jonge vriend zit in moeilijkheden. Maar van mij wil hij geen geld aannemen. En daarom zou hij toch... wacht eens even. Ik heb het. Het is mijn taak om te zorgen dat hij een schat vindt. Natuurlijk. Het is heel eenvoudig. Als men maar eenmaal op het idee komt. Maar hoe kan ik daarvoor zorgen?
Draas!
Ah! Kwietel, dat is toevallig. Hoe maak je het?
Niet zo goed. Mijn haar is in een verknoping geraakt. Nee, kriebels en baardkramp. Daar heb je het al. Daar knapt de tak. De houtsoort is te krakerig voor mijn baardwirrel.
Ja, je kunt beter een kam nemen. Maar nu ik je toch tref, wil ik je iets vragen. Hoe kan ik Tom Poes een schat laten vinden die er niet is?
Door hem te maken, natuurlijk. Als ik nu maar een regelige gesplitste schijf had. Een beetje plat aan één kant en dan van verdichte stof natuurlijk. Geen silicaat. Dat is te bros. Eerder iets met viscusdruk.
Neem mijn zak aan maar. De kwestie is nu maar, hoe maakt men een schat? Het is zo gemakkelijk gezegd.
Dat is het precies. Wat een denkraam. Precies de goede, taaie stof met de scherpe en toch afgeronde vertanding. Een kam, hè? Nou, als ik deze kam mag hebben, zal ik een schat voor de geestelijke reus Bommel maken.
Afgesproken. Jij mag hem hebben als jij een schat maakt. die Tom Poes kan vinden.
Afgesproken, zo zal het gebeuren.
Nou, dag Kweetal. Oh, dan is de zaak in goede handen. Ik ga thuis nog een licht hapje gebruiken voor het slapen gaan.
Een schat. Nu moet ik een schat maken. Maar wat is een schat? Ik had een Bommel moeten vragen. Die weet alles. Ik heb maar zo'n klein denkraampje. Ik ga naar Monkel Oor. Die heeft een boek waar alles in staat. Misschien kan hij me vertellen wat een schat is.
De dwerg Monkel Oor was een zeer belezen iemand die al een halve eeuw doende was een woordenboek uit het...
Welcome to another deep dive. This one's going to be about art.
Oh, interesting.
Yeah, it's about art and current events. Yeah. It's for people who like both of those things.
Gotcha.
And this is one where we're eavesdropping on a debate between two artists.
Okay.
And it's about an art project that tackles the Israeli-Palestinian conflict.
Wow.
In a very provocative way.
Okay, I'm intrigued.
So the two artists are named Hiro Workman
and
Andreas Maria Jacobs.
Great.
Workman is the artist behind the Kienkampf Gallery.
Yeah.
And he calls himself a working class hero.
Right.
And he reached out to Jacobs with an idea for a project.
Right.
And the idea is a digital art exhibition centered around the phrase New Auschwitz.
Oh, wow. Okay, so right away we're in a very charged space.
Yeah.
Right? Using New Auschwitz.
Right.
Immediately invokes one of history's, like, darkest chapters.
Right.
Like, just the weight of that term.
Right.
So the question becomes, like, what is the intended impact of using that comparison?
Right.
And then also, what are the potential consequences? Because, you know, you can't just throw that phrase around lightly, it seems like.
Yeah, and I mean, Workman, in his initial email to Jacobs, doesn't mince words.
Okay.
He really, like, lays it all out there.
Okay.
And he sees the situation in Gaza, especially after the October 7th attacks, as a reflection of the horrors inflicted by the Nazis.
Wow.
The suffering, the global community's response, he sees direct parallels.
Yeah. And this is where, you know, the idea of Holocaust inversion comes in.
Okay.
Which is, you know, a perspective that argues that directly equating Israeli policies with the actions of the Nazis is itself a form of anti-Semitism. Right. This conversation really highlights how sensitive and potentially fraught these comparisons are.
Yeah. I mean, look, this is a really difficult conversation to have.
Yeah.
But it's important, I think, to have these kinds of conversations.
Yeah, absolutely.
And, you know, Jacobs pushes back hard.
Okay.
He's not afraid to disagree.
Okay.
And he doesn't hold back.
Okay.
He pulls you into this whirlwind tour of historical atrocities.
Oh, wow. Okay.
The Rwandan genocide, the Syrian civil war.
Yeah.
And he's building this case that while the situation in Gaza is obviously tragic,
right.
He says that it differs fundamentally from the Holocaust in its scale and systematic nature.
He's drawing a line in the sand, it seems like.
He is.
Yeah.
Now, Workman doubles down.
Okay.
And clarifies that he's not saying the two situations are identical.
Yeah.
He's arguing that using New Auschwitz is about conveying the intensity of the suffering in Gaza.
Okay.
He wants to break through what he sees as the limitations of mainstream media and their narratives.
So this is a critical distinction.
Yeah.
Because it gets to the heart of artistic license and responsibility.
Right.
Right. Can art, even with the best intentions, be a force for change without diminishing or trivializing historical atrocities?
Yeah.
It's a tightrope walk.
It is. And that's kind of where Jacobs lands, is can a title as provocative as that overshadow the message?
Yeah.
And he seems to think it might.
He's skeptical.
Yeah.
Yeah.
He is.
And understandably so.
Yeah. And, you know, he questions whether art alone can make a dent.
Yeah.
These deeply rooted political and economic systems at play in this conflict.
Yeah, he seems to be advocating for a deeper understanding of the root causes, you know, what's going on behind the scenes, rather than just commenting on the suffering.
Right. He wants action, not just commentary.
Exactly.
And to illustrate that point, he suggests that Workman connect with Rob Schrama, who's an artist known for his nuanced and informed work on the Israeli-Palestinian conflict.
So he's saying, look, if you're going to tackle this sensitive topic,
yeah,
you need a more nuanced and informed approach.
Right.
This might need a much larger canvas than a single art project.
And this back and forth between them, I think, throws a really tough question at us as the audience.
Yeah.
Can art really be a force for change in the real world?
It's a big question.
Or are we just admiring a message on a canvas while atrocities continue?
Right. Are we just passively observing this?
Right.
It's a powerful image. And it makes you think about that question, like, does anything really change?
Right. Like, are we even capable of changing?
Exactly.
And it's interesting because Workman talks about how focusing on the optics of the conflict, you know, the way it's often framed in the media might actually be perpetuating the cycle of suffering.
Oh, interesting.
He wants to push past the headlines and grapple with that raw human element.
Yeah, like get to the heart of it.
Yeah, and he says it's not about taking sides.
Okay.
It's about recognizing our shared capacity for suffering.
Our shared humanity.
Exactly. And this is where the conversation, I think, takes a fascinating turn.
Okay.
Because Jacobs, while he is skeptical of the new Auschwitz concept,
right,
he seems to agree with Workman on a fundamental level.
On that human element.
Yes. Okay. Yeah. He acknowledges that deep-seated human capacity for inflicting pain.
Yeah.
And the role of media desensitization.
Right, because we see so much suffering in the media all the time.
All the time.
That it's easy to become numb to it.
And he admits that even he would rather focus on his own spiritual evolution than dwell on the horrors of the world.
I mean, haven't we all been there?
Oh, absolutely.
Right. It's so much easier to just turn away.
It's a very human response to want to shield ourselves from pain.
Absolutely.
From that overwhelming weight of the world's suffering.
And so that's, I think, Workman's challenge, and maybe the challenge of art in general.
Okay.
Is to kind of shake us out of that complacency, to make us feel something, even if it's uncomfortable. So that we're moved to act.
Right. And Jacobs, being a bit more pragmatic, sees the limits of this approach.
Okay.
He brings up Picasso's Guernica.
Oh, wow.
That iconic anti-war painting.
Yeah.
Almost as a counterpoint.
It's a brilliant comparison.
Yeah.
Because it makes you think, did Guernica actually stop the violence that it depicts?
Right.
Did it prevent future atrocities?
Right.
Or is it more accurate to say that it serves as a stark reminder.
Okay.
A testament to the horrors of war that we can't afford to ignore.
So are we supposed to just throw our hands up and say, well, art can't change anything, so what's the point?
Right, like why bother?
Yeah.
I think that's where this conversation pushes us beyond a simple answer.
Okay.
It's not about finding solutions within the canvas.
Okay.
Or the sculpture itself.
Okay.
It's about what happens after we encounter the art.
Okay.
Does it spark a conversation? Does it change how we see the world even slightly?
Yeah.
Does it make us think about things we'd rather ignore?
Right.
Those are the questions.
And Workman seems to think that art can do all of that.
Okay.
And he keeps circling back to the idea that it can force self-reflection, mm-hmm. both individually and collectively.
Okay.
He talks about recognizing suffering as a universal problem.
Oh, that's interesting.
Yeah, something inherent to the human experience.
That's powerful because it transcends political boundaries.
Yeah.
Religious differences, all those things that tend to divide us.
Right.
It goes straight to the heart of our shared humanity.
But Jacobs remains unconvinced.
Okay.
Particularly about the effectiveness of this specific art project.
He's still hung up on the new Auschwitz.
It seems like it. Yeah. He sees it as Workman making a statement shouting about the horrors of the situation.
Okay.
Rather than offering a tangible way forward.
So he's concerned about the potential for further polarization.
Right.
For deepening the divides that Workman claims he wants to bridge.
But Workman pushes back on that.
Okay.
And he says, look, I'm not trying to offer easy answers here.
Okay.
He's more interested in stirring something within the viewer.
Okay.
Prompting them to grapple with these complex emotions and questions on their own terms.
So leaving it open-ended?
Yes.
Okay.
He wants to leave us with that final lingering question.
Which is?
New Auschwitz, does anything really change or are we unwilling or unable to change it?
It's a question without an easy answer.
For sure.
But it's one we all have to wrestle with, both individually and as a global community.
It's a big one. And what do you think? Can art be a force for change in the real world? You know, it's interesting. What makes this whole thing so fascinating is that they're both willing to, like, ask these hard questions, and they push each other to really think critically about the role of art in a world that's, you know, overflowing with information, with suffering, that often feels too vast to even comprehend.
And what I think is really refreshing is that they're not afraid to disagree.
Totally.
Like, they're not trying to come to this, like, neat little resolution or a single right answer.
Right.
It's like they're modeling this kind of intellectual honesty that you don't really see a lot these days.
It feels very authentic.
Yeah, totally.
And I think you can feel the respect underneath it all, even when they're challenging each other's ideas pretty intensely.
Which I think speaks volumes. It suggests that you can have these conversations about really complex, even contentious topics without, like, resorting to personal attacks or shutting down the conversation.
Right.
Just because you disagree doesn't mean you can't have a conversation.
Right. And so it's like, where does this all leave us?
Yeah.
Workman seems to still really believe in this idea of New Auschwitz as a catalyst for change.
He's committed to the idea.
Yeah.
It seems like.
He's really committed.
Oh.
He sees it as like this necessary provocation.
Okay.
A way to jolt people out of their complacency mm-hmm. and force them to confront the brutal realities of this conflict and just more broadly, like the human capacity for inflicting suffering.
He doesn't want us to look away.
He does not.
Okay.
But I keep coming back to Jacobs's point that art alone might not be enough. Like we need to look deeper, right?
Yeah.
We need to address the political and economic systems that allow these cycles of violence to continue.
That's a really important takeaway, I think, from this whole conversation.
Absolutely.
It's a reminder that while art is powerful,
uh-huh.
And, you know, in raising awareness and getting us to reflect.
Sure.
It's not a magic solution.
Right.
It can't just, like, dismantle these huge power structures or resolve deeply entrenched conflicts overnight.
So it's not an either thing, right?
Exactly.
It's about recognizing how interconnected these different things are and finding ways to work within them to create change.
I think that's a really good point. Like, it's about understanding how art, politics, economics, how they all kind of play into each other.
Yeah, and recognizing we all have a role to play.
Absolutely.
Even if they look different.
And maybe that's a good place to kind of wrap up this conversation.
Yeah, this has been a really thought-provoking deep dive.
Yeah.
And I think it really speaks to the responsibility we all share to engage with the world in a thoughtful, compassionate, and impactful way.
Yeah. And not shy away from the hard questions.
Absolutely.
Even when they make us uncomfortable.
Exactly. And I think that's what's so great about these deep dives is that
we're
left not with easy answers,
right,
but with deeper questions.
Yeah.
And with a desire to kind of like go out and learn more and do more.
And that's a powerful place to be.
It is.
Because it's in that space of questioning and seeking that real change, I think, becomes possible.
I totally agree.
Het hoofd te leren dat hij eens gevonden had. Het had zijn denkraam niet verruimd, maar zijn kennis kwam soms goed van pas, zoals wij zullen horen.
Uitzuinigen, uitzuiger, uitzuinigen. Uitzwermen, uitzweten, uitzweting. Ukkepuk, ulaan, ulevel.
Ik moet je even storen, monkeloor. Wat is een schat? Dat moet ik weten, want ik heb Bommel beloofd er een te maken.
Juist, schat. Je bent aan het goede adres, want ik ben net aan de letter U bezig. De S heb ik dus reeds in het hoofd. Even denken. Schartig, scharten, schartig, schat. Juist, schat. Dus 1. Geheel verzameling van voorwerpen of stoffen. Web van edelmetaal en of edelstenen die samen een grote waarde vertegenwoordigen. 2. Grote geldswaarde. En nog zoiets dat mij niet direct te binnen wil schieten. Verder, een geheel van grote geestelijke of zedelijke waarde. Even denken. Juist! Iemand die een ander na aan het hart ligt. Of iemand die zeer lieftallig is. Heb je dat?
Is er nog meer?
Een oude inhoudsmaat. Er is nog veel meer dat mij van schoot is. Maar misschien kan je het hier wel mee doen.
Ik wilde dat ik een groter denkraam had. Monkeloor heeft het helemaal vol gepraat en nu heb ik haast geen uitzicht meer. Als ik het goed begrepen heb, is een schat voor de een dit en voor de ander dat. Moeilijk hoor, maar ik weet het al.
Er stonden sommels en overlingen op sterk water in Kwetals ondergrondse werkplaats. En in een viool kookte een roerdekker. Maar daar had hij geen aandacht voor.
Ik neem een ei van een kamelon. Wanneer ik dat meng met de wortels van een wilde geun, 3 delen metaallook, 7 kalmaten en 1/4 parduin voor de verharding. En ik breng dat aan de hoge kook. Ziezo, en nu maar indikken en uitzetten. Het zal een mooi schatje worden.
Tom Poes was zich intussen niet bewust van de drukke bezigheden die hij veroorzaakt had. Tegen middernacht bereikte hij de zuidrand van het woud en daar zag hij een vervallen bouwwerk voor zich liggen.
De ruïne van Abold Wissel. Hier is het dus. Een mooie plek om een echte schat te zoeken.
Hier is het dan. Wilt u dit aan de grote bommel geven? Met de kleine grootte van Kweetal, zegt u dat maar.
Oh, juist. Wat is het, als ik zo vrij mag zijn?
Grote kist.
Heer Olivier koopt niet aan de achterdeur.
Geen koop. Het is een ruiltje voor de platgetande schijf, die hij Kam noemt. Een beetje moeilijk was het wel. Bommel heeft zo'n reusachtig denkraam, hè? Hij verzint de vreemdste dingen, maar een mooier schatje zal hij niet gauw vinden.
Wat mag dat nu wezen? Die oude heer praat een weinig onduidelijk, maar ik hoorde toch dat hij het over een schatje had. Een schatje? In deze kist? Wat zou hier Olivier... Even kijken, kan toch geen kwaad. Even maar als men mij toestaat.
In de kist zat een jonge dame van grote schoonheid, die de geschokte knecht met fluwelen ogen aankeek en langzaam overeind rees.
Sta mij toe. Houd u mij ten goede. Excuseer, als ik zo vrij mag zijn. U bent natuurlijk een Oosterse prinses. Ik heb daar al dikwijls over gelezen met uw welnemen. Daardoor weet ik er alles van. Ruwe sheiks en harems en allerlei stuitende taferelen. En nu heeft heer Olivier... Ach, wie had dat kunnen denken? Maar wees niet bevreesd, prinses. Ik ben een nederig iemand, maar ik zal heer Olivier eens ernstig onderhouden.
Daar staat Joost in zichzelf over mij te praten. Wat doe je daar, Joost?
Niets. Even kijken met uw welnemen. Dat kan toch geen kwaad?
Ik hoorde je praten. En daar houd ik niet van. Kwaadsprekerij leidt tot niets goeds, bedoel ik. Ik bedoel... Wat is dat? Wat doet die kist daar?
Een schatje. De heer Kweetal kwam het brengen. Met de kleine groeten, zei hij.
Oh, de schat die ik besteld heb.
En toen meende ik dat even kijken wel was toegestaan.
Dat is mooi vlug werk van Kweetal. Help me onthouden dat ik hem bedank, Joost.
Het heeft mij ernstig geschokt met uw goedvinden, heer Olivier.
Ja, nu kan ik aan het werk, als je begrijpt wat ik bedoel.
Zal ik de logeerkamer in orde brengen?
Niet nodig. Ik ga de schat meteen bij de ruïne begraven. Hoe eerder dat gebeurd is, hoe beter.
Ik had dit nooit mogen toelaten. Het idee om dat schatje te gaan begraven bij een ruïne is zeer betreurenswaardig. Waarom heb ik hier Olivier niet ferm onderhouden? Ach, er is een zwakke plek in mijn karakter wanneer men mij toestaat. Ik weet mijn plaats te goed. Dit mag niet gebeuren. Er klopt tenslotte een warm en dapper hart onder mijn vest.
De ruïne van Abold Wissel. Juist. Het kan niet missen. Tom Poes zal wel in de buurt overnachten. Wanneer ik nu vlug en stilletjes de schat hier ergens begraaf, is alles in orde. Als men begrijpt wat ik bedoel.
Tom Poes had de hele dag vlijtig naar de schat gezocht. En omdat hij moe was van al het graven, had hij bij het vallen van de duisternis zijn tentje opgeslagen. Toen heer Olly te middernacht de kist naar de bouwval zeulde, sliep hij dan ook al diep.
Dit is ver genoeg. En hier staat gelukkig nog een schep in de grond. Juist. Nu even een gat spitten. En die jonge vriend kan morgen zijn schat vinden. Ach, wat zal hij blij zijn.
Daar wordt nog gewerkt, baas. Een continu bedrijf, zeker. Laat een ander wegnemen.
Je
Jij zult het nooit leren. Weet je wat dat betekent wanneer er iemand bij maanlicht aan het spitten is?
Nee, nee.
Geen eerlijk werk, jongen. Nee. Daar is iemand bezig zijn geld te begraven, wat ik je zeg. Ja.
Zo. En nu de kist zachtjes laten zakken. Zo. Als het niet was om de jonge vriend te genoegen te doen, zou ik hier nooit aan begonnen zijn. Maar kom aan, het hoeft maar één keer. En het dichtgooien is gemakkelijk. Dat is dat. Terug naar Bommelstein. Oeh, maar wacht. Ik weet wat. Ik ga verscholen tussen de bomen de ochtend afwachten. Dan kan ik het verheugde gezicht van Tom Poes zien wanneer hij de schat vindt. En dat zal een mooie beloning voor al mijn zwoegen zijn.
Als ik maar op tijd kom, hoe lang zou zo'n schat zonder lucht kunnen leven?
Begraven schat, net als ik al dacht. Trooiwerk, Bolle heeft de aarde in deze kast gestampt. Waarom niet, vraag ik me af.
Ja, waarom niet? Zou hij nog terugkomen, baas?
Laat hem. Als hij terugkomt, heeft hij pech gehad. Wij zijn nu de eerlijke vinders van deze kostbaarheden. In het zakenleven moet je hard zijn, onthoud dat. En daar sta niet te treuzelen. Duw die dosis wat omhoog aan deze kant. Dan pak ik hem hier. Zachtjes.
Hij is zwaar. Raar is dat. Hij leek veel lichter toen die Bolle ermee bezig was, bedoel ik. Zou hij zo sterk zijn?
Loodzwaar. Het enige wat hierin kan zitten is goud, jongen. Goudstukken zullen we weten.
Tot aan de rand gevuld.
Met gouden dubloenen.
De bediende Joost reed over de smalle weg die naar de ruïne voerde. Dit pad werd zelden gebruikt en vooral in de nachtelijke uren werd het door oppassende burgers gemeden. Geen wonder dat zijn nadering de aandacht trok van commissaris Bullebas, die zich opzij van de weg in een politiejeep ophield. Het geval wilde namelijk dat er uit de Rommeldamse dierentuin een heel zeldzame vogel verdwenen was. En daarom werden alle uitvalswegen streng bewaakt.
Halt! Een ogenblikje! Excuseer. Mijn lampen branden en mijn rem is in orde. Ik heb haast met uw welnemen.
Een ogenblikje! De drietenige Quilibrant is verdwenen. Weggelopen of gestolen waarschijnlijk. Hebt u soms aanwijzingen die tot haar opsporing kunnen leiden?
Quilibrant? Heet ze zo? Ja. Ach ja, ik heb haar gezien. Beeldschoon als u mij toestaat. Maar ik ben bang dat het al te laat is. Waarschijnlijk is ze reeds begraven.
Oh, daar! Die kist is het. Ze zit in die kist. Halt! Politie! Blijf staan!
Rennen, baas.
We kunnen onze dubloenen wel dag zeggen.
Ze waren natuurlijk gestolen.
Die eeuwige pech.
Ah, wij krijgen de schuld. Dat zal je zien.
Ik krijg jullie nog wel. Jullie signalement is bekend. Maar eerst moet ik deze zeldzame vogel in veiligheid brengen.
Het is betreurenswaardig. Die arme Quilibrant. Zo jong nog en zo schoon en nu hier ruw neergesmakt. We moeten haar in veiligheid brengen. Vlucht toch, als ik zo vrij mag zijn.
Het is een schande. Dit kistje is veel te klein. Laten we hopen dat ze niet te veel van het transport geleden heeft.
De drietenige Quilibrant.
Goed gezond, zo te zien.
Maar dat is Quilibrant niet.
Toch wel. Dit is de drietenige Quilibrant die mij beschreven is. Het is in orde. Wacht even, druk hem terug. In die kist.
Joost had geheel ontredderd de vlucht genomen en de Quilibrant, een loopvogel, zette hem krassend na. De mossige bodem trilde onder hun schreden. Heer Bommel, die niet ver daar vandaan op de dageraad wachtte, had niet direct erg in het gebeuren. Overmand door vermoeidheid was hij in een lichte sluimer geraakt. En daaruit schrok hij pas op toen de Quilly Brand hem in het passeren krachtig op de tors stapte.
Kauwgevat. Teergestel. Nachtlucht. Oef. Daar droomde ik toch werkelijk dat men over mij heen liep. Of was het geen droom?
Door doodsangst gedreven rende Joost met onnatuurlijke snelheid door het bos. Terwijl de Quilly Brand achter hem kraste en siste en langzaam op hem won. Dit kon dan ook niet voortduren en de beklagenswaardige knecht, die het einde voelde naderen, greep wanhopig een overhangende boomtak en trok zich met zijn laatste krachten omhoog. Het was maar net op tijd. De loopvogel schoot met dichtklappende snavel onder hem door, maakte verbaasd een bochtje en kreeg zodoende commissaris Bullebas in het oog. Maar het denkbeeld van een vlucht stond de geharde politiechef tegen.
Weglopen is iets voor knechten.
En grimmig greep hij de kist om de stoot op te vangen.
Donder, dat was een dubbeltje op de kant. Maar ik heb hem. Oh, als de krat het niet meer houdt.
Is het gevaar geweken, meneer Bas?
Juist. Het dier is verdoofd, vermoed ik. Geen beweging meer te voelen. Nu moeten we het in de stad zien te krijgen. Ah, een vrachtauto van de diergaarde. Voor wilde dieren en zo, dat treft. Ik zal de bestuurder om assistentie vragen. Halt! Halt! Wat is dat? Achter in die auto zit nog een Quilibrand. Hoe is dat mogelijk?
Ach, daar is commissaris Bas. U hoeft niet meer te zoeken, hoor. Wij hebben de vogel vannacht gevangen.
Gevangen? U hebt hem gevangen? Hoe is dat mogelijk?
Ik ben dokter Smoorgang, directeur van de Rommeldamse dierentuin. U weet wel. We hebben uren gezocht. Zo'n rakker kan draven, hoor. We hebben hem in de buurt van Stuipendrecht te pakken gekregen. En de zaak is dus weer in orde.
Zo.
Even goed bedankt voor uw hulp, commissaris.
De zaak is dus weer in orde. Ja, ja. Maar wat zit er dan in die kist? Vraag ik me af.
Wat zit er eigenlijk in deze kist?
Even kijken of alles nog in orde is. De ochtend breekt al aan en het wordt tijd dat die jonge vriend aan het werk gaat. Misschien kan ik nog net even zijn vreugde zien voordat ik huiswaarts keer. Maar wat is dit? Een kuil? Geen kist? Diefstal? Rovers? Men loopt over mij heen en men steelt mijn schat. Maar de schurken hebben sporen nagelaten. Ik zal ze vinden.
Nog. Ik hoop dat u mij wilt verschonen.
Joost!
Het is heel betreurenswaardig wat er gebeurd is, maar het kwam door de duisternis en de vermoeidheid, als u mij toestaat.
Dat ik jou hier nu moet betrappen!
Hoe heb ik u ooit voor een loopvogel kunnen houden? Wat moet u wel van mij gedacht hebben? Het moeten de kwade invloeden van dit bos geweest zijn, maar het zal niet meer gebeuren. Laten we nu snel samen vluchten, als ik zo ver mag zijn.
Niks vluchten! Ik betrap je hier op heterdaad. Met mijn schat op de loop gaan, hè? Dat had ik nooit van je gedacht.
Excuseer, heer Olivier. U handelt verkeerd als u mij toestaat. Ja. Er is veel dat ik door de vingers kan zien, want ik ken mijn plaats, maar dit keer gaat u te ver.
Nu nog mooier. Hoe durf je? Je gaat er met mijn schat vandoor, je bedriegt en besteelt me, en dan durf je te zeggen dat ik te ver ga. Schaam je, Joost. Dat na zoveel jaren trouwe dienst. Oh, ik ben sprakeloos. Ik ben diep in je teleurgesteld.
U vergist zich. Joost is de dief niet. De vogel was gestolen door twee figuren uit de Rommeldamse zelfkant. Bulsuper en Hiep Hieper bijnaam.
Wat vogel?
Wacht even. Laat mij het anders zeggen. Super en Hyper hadden de vogel niet gestolen. Het was de verkeerde vogel, met andere woorden. De echte, de drietenige Quilly Brandt uit de diergaarde, die is gevangen door de directeur persoonlijk. Volg je me?
Nee, ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. De politie zou beter op de bezittingen van een heer kunnen letten dan achter vogeltjes aan te jagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het een schande dat allerlei figuren hier door het bos lopen met mijn schat. Ik heb hem netjes begraven als een verrassing voor Tom Poes. En nu kan ik weer opnieuw beginnen, als u begrijpt wat ik bedoel.
Excuseer, ik moet het aangeven hoe het mij ook tegen de borst staat. Heer Olivier is bezig een... Hij ontvoert een dame. In die kist, met u welnemen.